Naar Zwart zonder Suiker vanuit Studio Westhaven in Amsterdam. Welkom. Vandaag hebben we in de studio weer een bijzondere vrouw. Michinou Maduro is pedagoog, spreker en trainer. Zij is een van de weinige vrouwen die betrokken is bij de top 600. Vorig jaar ontving zij van de gemeente Amsterdam de Women Friendly City Award. Welkom Michinou.
Dankjewel Monique.
Je komt oorspronkelijk uit Den Helder.
Ja, ik ben geboren op Curaçao en getogen in Den Helder, Okay. Inderdaad. Mijn vader ging daar studeren aan de Hoge Zeevaartschool. En zo zijn we daar terechtgekomen.
Okay. Hoe is het om in Den Helder op te groeien?
Bijzonder. Wij waren niet met zoveel mensen van kleur daar. En je werd wel geconfronteerd met het feit dat je anders was. Maar ik moet zeggen, de ruimte, de duinen, het strand, dat is echt onbetaalbaar.
Je houdt van natuur.
Ja, ik hou van natuur. Ja. En ik ben het eigenlijk nog meer gaan waarderen toen ik in de stad kwam wonen in Amsterdam, zeg maar. Dat ik nu, als ik naar Den Helder ga, dat ik daar echt naartoe ga voor mijn rust.
En nog even Den Helder inderdaad. Ja. Je bent daar opgegroeid.
Ja.
En ik ben heel benieuwd, hoe was jij op school?
Ja, hoe was ik op school? Nou, ik was mijn voortgezet onderwijs was ik best wel een opstandige puber. Want ik dacht van, hele grote mond en ik had echt een attitude. Totdat op een gegeven moment mevrouw Brandt van wiskunde tegen mij zei dat ik een intelligente meid was. En dat was voor mij echt dat ik dacht, wauw, als zij mij intelligent vindt, dan moet ik me ook intelligent gaan gedragen. Dus ineens werd ik ook heel goed in wiskunde en zo. En toen ben ik school ook gaan waarderen. Ik vond school namelijk een treiterinstituut. Ik vond de ramp. Ik dacht, die leraren zijn daar om mijn leven zuur te maken. En toen mevrouw Brandt zei dat ik leraar zou worden, toen wist ik helemaal zeker, deze vrouw is gek. Ik word geen leraar, want ik ga niet bij een treiterinstituut werken. En waarempel, ik ben leraar geworden.
Kijk eens aan.
Ja.
Ik zag jou niet lang geleden als moderator bij de Black Achievement and Honor Women Awards editie. En daar stelde jij de vraag aan de dames in de zaal hoeveel vrouwen ooit te horen hadden gekregen. Dat ze hun dromen maar moesten laten varen. Dat ze niet zulke grote ambities moesten hebben. En ik vraag me af of denk je dat de leraren bij jou op school, denk je dat ze hadden verwacht dat jij drama zou studeren, communicatie zou studeren, pedagogiek zou studeren?
Nee, ik denk dat weinigen dat hebben gedacht, ja. Want zoals ik ook inderdaad bij Black Female Achievers, want er was één leraar wel, René Smit van Nederlands. Hij geloofde altijd in mij, terwijl ik me soms echt misdroeg. Maar hij kon achter het gedrag kijken. Mm-hmm. Dat hetgeen wat ik liet zien, dat was niet wie ik daadwerkelijk was. En op een gegeven moment, toen ik communicatie ging studeren, was daar een leraar en die geloofde helemaal niet in mij. Meneer Koeman, die zei tegen mij van, ik heb jouw werk niet eens nagekeken, want het was niet waard om het na te kijken. En als jij op deze opleiding blijft, ik blijf in jou snijden en jij blijft bloeden. Jij kan niet schrijven en jij zal ook nooit kunnen schrijven. Dat komt door jouw historische achtergrond. En ik moet zeggen dat dat een hele grote impact op mij gehad heeft. Waardoor ik ook heel veel jaar niet geschreven heb. Omdat ik dacht, ik kan dat niet. En ja, alsof je aan kettingen vast zat. En totdat ik op een gegeven moment mezelf bevrijd heb daarvan. En als ik naar meneer Koeman kijk, denk ik, die man wist niet beter. Dus door te vergeven en door te kijken van, hey, hij zal zijn reden gehad hebben om dat te zeggen. Niet om het goed te praten, maar daardoor kon ik mezelf bevrijden. Want anders dan leef je in bitterheid.
Ja, precies.
En in bitterheid leven, dat is een keus.
Ja. Maar goed, je had dus wel die lerares op school die in jou gelooft, in de middelbare school. En doe jij hetzelfde? Hoe kijk jij naar de kinderen bij jou in de buurt?
Ik wat ik heel bijzonder vind, bij mij in de buurt heb je verschillende type kinderen, zeg maar, die echt van die kattenkwaad uithalen. Maar ook kinderen die gewoon heel erg bezig zijn met het milieu. Die heel bewust, zoals Iggy en Cross, dat zijn mijn buurjongetjes. En dat zijn echt schoonmaaktoppers. Die gaan dan gewoon langs, hup, zwerfvuil oppikken. En dat krijgen ze ook mee van hun ouders. En ook de type, als je het hebt over dieren, dan weten ze me te vertellen van, oh, dat is zo'n vogel. Of qua heelal. En ik vind dat zo mooi, want ik geloof erin dat kinderen je zoveel wijsheid bij kunnen brengen. Het maakt niet uit wat voor leeftijd iemand heeft. Met open hart te communiceren zorgt ervoor dat er een wisselwerking plaatsvindt. Dus vandaar dat ik echt gek van ze ben.
Ja, mooi. Ik kom op Stichting Brandon. Je hebt die stichting opgericht.
Ja.
Hoe ben je daarbij gekomen om die stichting op te richten?
Ik werkte in een jeugdgevangenis, de Doggenzoek. En daar was een jongen die ik intensief begeleidde. Ik gaf daar drama. En hij kwam altijd naar de dramalessen, maar was vrij opgefokt dat geen lontje, zeg maar. En Brandon...
Geen lontje.
Sommige mensen hebben een kort lontje, maar hij had geen lontje. Nee. Dus hij was heel boos. Maar ik merkte dat die dramalessen echt zin hadden voor hem. Maar ook de muzieklessen, want ik werkte samen met de muziektherapeut Rob van Alphen. En daar maakten we hele mooie producties. En Brandon speelde daar vaak een hoofdrol in. En op een gegeven moment kwam hij vrij en wilde hij ook iets betekenen voor de jongeren die het moeilijk hadden of die ook zo'n leven hadden geleid als hij. En in het begin ging dat hartstikke goed, tot het moment dat hij neergeschoten is en vermoord is dus. En toen, toen mij dat ten oren kwam, ik merk als ik het je nu vertel, dan voel ik die brok al opkomen, want dat kwam zo binnen dat ik dacht van, wat erg, het is niet gelukt. Maar tegelijkertijd dacht ik, er zijn nog meer Brandons in leven die ook wat van hun leven willen maken en die een kans verdienen. Dus als ik een stichting opricht en ik vernoem het naar Brandon, dan kan hetgeen wat hij altijd wilde, kan voortleven. En zo is de stichting ontstaan.
Okay, en wat bedoel je met hetgeen wat hij altijd wilde kan doorleven?
Dat de jongeren een kans verdienen en hun leven op een andere manier kunnen vormgeven. De jongeren die het ook moeilijk hebben of die vastgezeten hebben. Want vaak is het zo, ik geloof er sowieso in, je moet verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag wat je hebt vertoond. Dus straffen, dat begrijp ik. Maar we stoppen ze weg in de gevangenis. En dan kijken we er niet naar om. Daar geloof ik weer niet in. Want als we ze wegstoppen in die gevangenis, ooit komen ze vrij. En dan hebben we met z'n allen een probleem. Dus vandaar ook dat ik probeer te investeren als ze in de gevangenis zitten. Mm-hmm. Zodat als ze vrijkomen, dat we dan als samenleving toch in een veiligere samenleving leven. Ja. En
En de stichting Brandon, dat doe je ook je werkt samen met ex-gedetineerden?
Ja, met de ex-gedetineerden die werken ook soms als collega's. Maar ik heb ook echt een toppsycholoog, Rosa Schoen. En met haar overleggen we. We overleggen echt samen van oké, hoe gaan we deze jongen aanpakken? Wat heeft hij nodig? Want wij vormen eigenlijk een brug tussen de reguliere hulpverlening en de jongen, zeg maar. Zodat mensen aankomen bij de reguliere hulpverlening. Want dat gebeurt vaak niet, omdat ze het vertrouwen niet hebben in mensen. En wij zijn ook van mening dat als jij mensen zoiets ergs hebt aangedaan, dan ben je ontmenselijkt. Dus om weer mens te worden, heb je andere mensen nodig. Dus vandaar dat we ook de jongens laten koken voor ouderen. Want ouderen zijn heel direct, hè. Die zeggen gewoon van, hey jong, kijk me eens aan als je tegen me praat. En ook anders vormen van feedback. En die jongens worden niet boos, omdat ze denken, oh nee, dat is een oudere mevrouw. En ik geloof er gewoon in, eigenlijk stond het al lang al in de Bijbel, het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Als jij als beschadigde man kan iets voor een ander kan doen, dan geloof ik dat er ook wat bij jou gebeurt. Dat je denkt, oh wauw, diegene is zo blij met hetgeen wat ik gedaan heb. En ik denk dat dat het helingsproces bevordert.
Ja.
En dat probeer ik dan op verschillende manieren. Dus je hebt dan ook voor ouderen, maar je hebt ook theater, inspiratiedinners, gaat zo maar door.
En je hebt dan ook ex-gedetineerden die zich opwerpen als coach voor mensen die nog steeds in de gevangenis zitten. Ja. Dat gaat ook via jouw stichting. Maar ik zag ook dat je werkt met mensen die een beperking hebben.
Ja, klopt. Een lichamelijke beperking, dat is Yannick. Die is ook betrokken bij de stichting. Omdat hij geeft dan ook wel eens een lezing in de gevangenis. Hij zegt dan ook, hij zit gevangen in zijn lichaam. Maar het is de mindset om daarvan te bevrijden. In die zin van, door wel de dingen te doen die je voor ogen hebt. Hij speelt toneel, hij zingt, gaat zomaar door. Terwijl in de eerste instantie zou je dat niet denken. Dus vandaar dat ik ook geloof dat iedereen... De motto van de stichting luidt ook, spreid je vleugels en maak het verschil. En iedereen, wat je ook in je leven meemaakt, kan het verschil uitmaken. Maar durf je dat te zien en durf je die keus te maken? En dat klinkt nu natuurlijk heel makkelijk dat ik dat zo zeg. Maar dat gaat ook niet over een leien dakje, maar het is wel een proces. En ik geloof, als jij daar bewust van bent, dat je de regie weer terug kan pakken, wat je ook meemaakt, dat maakt dat je in verbinding blijft. In verbinding met de ander. Want wij zijn mensen in relatie tot de ander.
Ja. Daarover gesproken, de top 600. Ja. Daar sta jij ook mee in relatie. Ja. Dat zij een van de weinige vrouwen die betrokken is bij de top 600.
Ja.
Dat zijn criminelen of mensen die high impact delicten Crimes. Hebben gepleegd. En veelplegers zijn. Waar komt die naam vandaan?
Burgemeester Eberhard van der Laan heeft dat toen bedacht. Omdat we zagen dat er gewoon heel veel onveiligheid in de stad was door mensen die high impact crimes pleegden.
Het zijn met name mensen uit Amsterdam.
Ja, jongens uit Amsterdam. En of jongvolwassenen. En dan hadden ze op 3 punten wonen, werken. Wijf klinkt een beetje grof, dus ik zeg altijd wederhelft. En als je op die punten de jongens begeleidt en extra in de gaten houdt, maar niet alleen maar zorg voor qua straffen, maar ook voor zorg. Dus eigenlijk combineer je dat. Mm-hmm. Ze krijgen ook een regisseur en die zet ook al die hulpverleningslijnen uit. Dan merk je dat de recidive veel lager is. En dat is ook gebleken.
Ja, en sorry, gaat het dan om mensen die in de gevangenis zitten of mensen die al zeg maar uit gevangenis zijn?
Nou, vanuit de gevangenis worden ze al begint het al.
Ja, ja.
Ja. Dus zowel buiten de gevangenis en zowel binnen de gevangenis als buiten de gevangenis. En het gaat erom dat ze, hoe zeg je dat nou? Dat er, als ze eruit komen, dat ze niet in een gat vallen.
Ja.
Dus daarom beginnen we al in de gevangenis. En heb ik vanuit de stichting ook heel goed contact met de regisseurs of met de speciale eenheden van de politie die ook met ze te maken hebben.
Ja. Toen ik dat voor het eerst hoorde, de top 600, toen dacht ik, wat is dat voor interessante club?
Ja.
Is het ook niet een naam die juist door deze mensen als een soort van geuzennaam gebruikt zou kunnen worden?
Nou, nee, ze vinden het verschrikkelijk als ze op de lijst staan. Nee, ze hebben echt zoiets van, ik wil van die lijst af. Maar ik kan het me voorstellen voor anderen die het horen. Als ik wel eens zeg dat ik met de top 600, het heet trouwens ook top 1000. Als ik daarmee werk, dan denken mensen dat de top 600 bedrijven zijn of zo. Maar nee, het is echt een lijst. En ik moet zeggen, de lijst komt al helemaal niet meer vol. Omdat de recidive echt is afgenomen. Ja.
Hoe ben jij in aanraking gekomen met de top 600?
Nou, vanaf mijn 19e liep ik stage met ex-gedetineerden en langdurig werklozen. En eigenlijk vanaf die tijd al had ik al met gedetineerden te maken, of ex-gedetineerden. En dan gaf ik les en trainingen. En op een gegeven moment werkte ik dus in de jeugdgevangenis in Doggershoek. En toen begon ik daarna, omdat Doggershoek ging sluiten, dus begon ik voor mezelf. En toen zei een van die jongens, jij moet met Peter Faber. Peter Faber, echt, jullie gaan echt elkaar begrijpen. En zo ben ik in aanraking gekomen, ook met Peter Faber samenwerkend, maar ook via de burgemeester Eberhard van der Laan. Omdat die jongen, die was dus mijn ambassadeur. Die jongen die bij mij les had gevolgd in de jeugdgevangenis, die ging vertellen van, ja, Michonneau moet je hebben. En die begrijpt ons en gaat zomaar door.
Ja.
En
Ja. Wie is Peter Faber?
Peter Faber is echt een topper. Een acteur, een hele ervaren acteur die als geen ander weet hoe het is om te strijden in het leven, om gefocust door te gaan, ondanks dat de omstandigheden niet meezitten. En hij is nu nou, hoeveel lentes jong? Volgens mij 73, ik weet niet, maar in ieder geval zo jong van geest. En als wij ook samenwerken, we voelen elkaar haarfijn aan. Want onze intentie is niet om die jongens te helpen of de hulpverlener per se uit te hangen. Maar meer om met ze mee te lopen op hun levenspad. En daarin hier en daar sturing te geven. Maar wij geloven heel erg in het eigenaarschap. Dat je niet alles moet problematiseren of oh, ze zijn zielig. Nee, niemand is zielig. Iedereen moet verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden nemen. Maar daarin kan je wel sturing en begeleiding hebben. Omdat we dus mens zijn in relatie tot de ander.
Ja.
En Peter en ik werken daarin ook samen in de gevangenis.
Hoe moet ik me dat dan zo voorstellen? Want dan kom je aan op dinsdagochtend met je autootje bij de gevangenis Lelystad. Of in Zaanstad.
Ja.
En dan loop je binnen, dan loop je door die lange gangen.
Ja.
Wat ga je dan precies doen?
Nou, meestal heb ik van tevoren bedacht van oké, wat voor thema we gaan behandelen. En als ik bijvoorbeeld het thema hoop of het thema zelfliefde. Want heel vaak vinden ze dat heel lastig, hè? En dan kom ik daar binnen en dan ga ik iedereen groeten, iedereen een hand geven. En dan vragen ze me altijd hoe het met mijn gezondheid gaat. Omdat ze weten dat ik heel ziek geweest ben. En dat ik nog steeds last heb van mijn diabetes. En dan gaan we zitten in een kring. En dan gaan we met elkaar dus dan vertel ik wat het thema is. En dan ligt het eraan of ik samen met Peter sessies doe. Dus dan gaan we in groepjes uit elkaar. En ik doe het trouwens ook niet alleen samen met Peter, maar de top 6 team noemen we dat. Een dichter zit daarbij, Vincent, Lamien, Rox is een rapper. En Jesse Faber, hij is kunstenaar, maar hij maakt ook video's met de jongens. Dus we gaan dan in groepjes uiteen. En mijn groepje gaat dan met mij mee. Dat noemen ze dan ook wel de praatgroep, zeg maar. En ik gebruik dan creatieve werkvormen om tot de diepere gesprekken te komen. En Dan wisselen we verhalen uit. Ondertussen maken we van alles. En het mooie is dat soms komen ze dan bijvoorbeeld een volgende sessie. Ja man, ik was in mijn cel en dan moest ik de hele tijd aan dit denken man. Wat is dit voor shitzooi? En ik werd helemaal soft en zo. En dat is het moment dat ik denk, ja, dat moment. Want dan maak je echt een connectie met jezelf van binnen. En dat is wat ik heel graag zou willen zien voor de jongen zelf.
Ja. Ja, en dat probeer jij ook teweeg te brengen.
Ja.
Ik vraag me af, want het lijkt me best lastig om... ik kan me voorstellen dat sommige criminelen heel erg gesloten zijn. En dat het best wel moeite kost om daar doorheen te dringen. Ik vind jou een heel ontwapenend iemand. En ik vraag me af of je dat ook inzet als tool.
Eigenlijk mooi dat je dat zegt. Ik zet het niet per se in, maar ik ben... En zo ben ik echt. Dus what you see is what you get. En dat is ook wat die jongens van mij weten. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik daar kwam en dan big smile. Oh, goedemorgen. En, want als ik een training bijvoorbeeld doe, dan zit er gewoon een groep jongens tegenover me. En ik reageerde op iemand en eentje zei gelijk... Michino, wat is er met je aan de hand? Je bent een beetje crampy, er is wat aan de hand. En ik kan twee dingen doen. Ik kan zeggen, nee hoor, is helemaal niks. Maar op dat moment was er ook wat aan de hand. Want ik had een heel vervelend telefoongesprek gehad voordat ik de gevangenis inkwam. Dus ik gaf dat ook terug van, nou, je hebt gelijk. Ik heb net een heel vervelend telefoongesprek gehad. Dus misschien voelde je dat er doorheen. En eigenlijk is dat de wisselwerking. Ik ben wie ik ben. In alles, in mijn blunders. In soms kan ik ook wel, ik ben heel streng, maar soms kan ik ook wel scherp van tong zijn. Maar dat is ook nodig. Soms moet je ad rem zijn. Omdat het zijn natuurlijk ook jongens die heel veel hormonen door hun lichaam heen stromen. En dan is het van, je hebt geen man, hè? Oh, dan zal ik, ik ken wel iemand. En dan bedoelen ze zichzelf.
En hoe ga je daarmee om dan?
Nou, ik maak verschillende soorten.
Al dat testosteron heb je dan om je heen.
Ja, ja, humor helpt altijd. Ik heb het ook wel eens dat... was een jongen, zaten we in een kring... en die zat de hele tijd in mijn oor... douchey, douchey, schatje, betekent dat in het papiament. En dan zet ik even de sessie stil. Zeg ik, luister, er is iemand die douchey tegen iemand wil zeggen. Zijn er vrijwilligers? Nou, dan iedereen lachen en dan is het ook gelijk over. Of een andere jongen, die ging dan zo'n heel vies kriebeltje in je hand. Weet je wel, gaf ik hem een hand en dan deed hij dan zo. Ja. Dus dan vraag ik aan hem van, heb je last van je handen? Is er iets met je gewricht aan de hand? En dan gooi ik dat in de groep van, ja, ik kreeg net een zo'n heel vies handje. Wil je hem ook een hand geven? En dan kan je dat. En dan is het gelijk over. Of ze zeggen tegen elkaar van, oh nee, Michenou, nee, die is gek hoor. Want dan zeg ik ook tegen ze, ik ben gekker dan jullie allemaal bij elkaar. Dus kom niet met jullie dingen op me. Of
soms grappen.
Nee, of soms belt er eentje, want ze bellen heel vaak vanuit de gevangenis. En soms bellen ze heel vroeg, 's ochtends vroeg. Oké, dus dan heb ik ze aan de lijn. En dan beginnen ze een beetje smooth te praten. Van, oh, ga je zo werken, dit en dat. En dan corrigeer ik ze direct. Ik zeg, ik weet niet tegen wie je zo'n toon aanslaat. Maar gewoon een beetje power in die stem, anders hangen we op. En dan bellen we later.
Ja.
En dan zijn ze ook gelijk weer erin.
Stemmetjes.
Ja, ja. Ja, weet je wel, zo lekker smooth van, oh, poppetje en dat soort. Nee, nee.
Geen grappen.
Nee.
Wat doet dit werk met jou? Want ik kan me voorstellen dat je eigenlijk de meeste erge verhalen hoort. Je zit tegenover mensen die toch behoorlijke delicten hebben gedaan. En dan ga je weer 's avonds naar huis en dan zit je op de bank.
Ja.
Wat gaat er dan door je heen?
Nou moet ik zeggen, ik kan wel goed loslaten. En ik heb wel eens dat het wel blijft doorgaan. Maar dat is meer op momenten als ik in het contact. Ik probeer altijd terug te kijken naar mijn eigen gedrag. En dan denk ik van, oké, hoe kan ik deze jongen nog meer veiligheid bieden? Want het gaat om die emotionele veiligheid. Ik had het bijvoorbeeld een keer gehad, training gaf ik. En één jongen werd constant gepest door andere jongens. En ze waren gewoon heel vervelend. En op een gegeven moment greep ik in. Dus ik zei van, nou, nu moeten jullie gewoon kappen, want dit is ook helemaal niet leuk. En die jongen die dus gepest werd, die werd zo boos op mij, terwijl ik een hele goede band met hem had. En daar denk ik dan over na. En ik begreep zijn boosheid. Want doordat ik hem ging beschermen, zei ik eigenlijk tegen hem, qua dat hij het niet zelf kon oplossen. Ja. En dan maakte ik hem nog kwetsbaarder.
Ja, ja. Ja.
En dat zijn dingen die ik dan ook meeneem in mijn ander werk. Want ik geef ook ik train bijvoorbeeld ook leraren en politie.
Maar dan zit je dus thuis op de bank.
Mm-hmm.
En dan heeft die situatie, die heeft zich de dag ervoor
of dezelfde dag, ja.
En dan denk je daar toch aan. Dus je neemt het toch wel ook een beetje mee naar huis. Maar eigenlijk wat je zegt is dat je het dan verwerkt als een soort ervaring die je dan weer kan inbrengen.
En dat ik het ook terug kan geven. Dus als ik iets meeneem naar huis, dan zijn het situaties waarin ik denk van, hoe kan ik mezelf verbeteren en verfijnen? Dus in dit geval ben ik naar die jongen toegegaan, apart, niet in de groep. En ik heb hem mijn excuses aangeboden voor het feit dat ik dacht dat wel op te kunnen lossen, maar dat ik alle vertrouwen erin heb dat hij dat zelf kan, dat hij voor zichzelf op kan nemen. En toen bood hij weer zijn excuses aan dat hij zo tegen me was uitgevallen. Maar we voelden elkaar haarfijn aan. En ik denk dat dit ook niet alleen maar in de gevangenis zo is, maar ook in het bedrijfsleven, ook als leraar. Wij willen vaak de mensen die het meest kwetsbaar zijn in ons ogen beschermen. Maar daarmee verzwakken we ze. Je kan ze beter op een andere manier sterken, zodat ze het zelfvertrouwen hebben, zodat ze voor zichzelf ook op kunnen.
Dus eigenlijk de tools geven dat ze zelf, zeg maar, zichzelf
En investeren in ze, dat je ze ziet. Wij als mens, we hebben één belangrijke basisbehoefte. Dat is erkenning. Wij willen allemaal gezien worden. En dat is de essentie ook van het werk met deze doelgroep. Want doordat ik ze zie, ik maak contact met het gezonde deel van ze. Al is dat gezonde deel soms heel klein of groot, maakt niet uit. En dat resoneert met elkaar. En dan krijg ik ook gewoon heel respectvol, gezond gedrag terug.
Ja. Michenou, jij en Eberhard van der Laan, burgemeester van der Laan, zeg ik liever.
Ja,
jullie hebben best wel veel voor elkaar betekend voor wat betreft de top 600.
Ja.
Wil je daar iets over vertellen?
Ik krijg er helemaal een warm gevoel van. De burgemeester van der Laan heeft zoveel vertrouwen in mij. Niet alleen maar uitgesproken, maar ook laten zien door zijn daden. Ik kreeg zoveel vrijheid. En ook de mensen, Flora, Petra, gaat zo maar door, die voor hem werken. Zoveel vrijheid om hetgeen te doen dat wat ik voor ogen heb met die jongens. En vooral omdat ik mijn aanpak is gewoon anders. En daar moet je maar net vertrouwen in hebben. Omdat ik kan me voorstellen dat hij ook daardoor best wel risico's genomen heeft. Maar toch altijd bleef hij ook in contact met me. Ik heb zelf 2 persoonlijke brieven van hem gekregen. Waarin hij mij bedankt heeft. En op een gegeven moment, ik maak dus verschillende dingen met die jongens. En dan, maar als ze klei krijgen, dan gaan ze als eerste gaan ze wapens maken. En dat moeten ze van mij stuk maken, want je mag geen wapens maken. En dit keer was er een jongen en die was,
En die had sorry, waarom doen ze dat? Als eerste wapens maken?
Ja, dat is een hele primaire, een primaire reactie. Weet je wel, net als dat heb je ook met jongere kinderen, zeg maar. Die houden van, oh, pistooltje spelen, weet je wel. En de een maakt de nog geavanceerde wapens dan de andere. En dan moeten ze dat weer stuk maken, zeg maar. En dan gaan we andere dingen kleien. Maar dit keer was er een jongen en die was, nee, ik maak hem niet stuk. De Kalasnikov. Hij had de Kalasnikov gemaakt en ik merkte aan hem dat hij echt zoiets had van, nee, die ga ik niet stuk maken. Dus ik dacht, oké, jij hebt een Kalasnikov gemaakt en een groep om me heen. Ik zeg, wat heeft de wereld nodig? Wat kan die Kalasnikov in de wereld schieten, zodat de wereld verbetert? En ze zeiden allemaal in koor, liefde. Nou, dan gaan we met z'n allen hartjes maken. Dus hup, allemaal hartjes. En ja. Daar hebben we, toen werd ik gebeld. Omdat de staf van Eberhard en de medewerkers, die wilden hem graag een cadeau geven. Daar is een kunstwerk van gemaakt. Van die Kalasnikov door Mozikafes, Jomare van Eer en Lee. En dat is zo'n bijzonder kunstwerk geworden. En dat heeft hij tot op het laatst in zijn kantoor gehad. En daarvoor heeft hij mij ook bedankt. En ook de kunstenaar die die Kalasnikov had gemaakt. En de hartjes. Ja. Ja. Dus ja, wat dat betreft, ik denk met een heel warm gevoel terug aan hem. En diep respect ook. Want hij zei ook van zorg goed voor elkaar en wees lief voor elkaar. En daarin was hij ook heel streed. Dus ik wist gewoon wat ik aan hem had en hij wat hij aan mij had.
Ja, een bijzondere samenwerking.
Ja,
Dus, ja. Ik maak even een stapje naar jouw werk als motivational speaker.
Ja.
Je geeft lezingen en je geeft trainingen aan bedrijven zoals, als ik mijn huiswerk goed heb gedaan, Google, de politie, justitie.
Stond ik bij L'Oréal. Ja.
En ik vroeg me af of er een link is tussen het werk wat je in de gevangenis doet, het werk wat je met gedetineerden doet en het werk wat je doet met deze mensen.
Ja, daar is zeker een link. Want we zijn allemaal mens en we hebben eigenlijk allemaal te maken met dezelfde thema's in ons leven. Alleen de context die bepaalt of het naar buiten komt of niet. Dus wat ik in mijn lezingen altijd gebruik, dat is het gevangenisleven als metafoor. Want we hebben allemaal figuurlijke tralies. Of je hebt met gezondheidsproblemen te kampen, financiële problemen, relatieproblemen. Gaat zo maar door. En dan is het van hoe zorg jij ervoor dat je dat kan managen? Hoe zorg je ervoor dat jouw geest nog vrij kan blijven? Of zit je vast achter die figuurlijke tralies? En dan gebruik ik het verhaal van een gedetineerde dat waar gebeurd is. En doordat ik dat verhaal vertel, dan merk je dat mensen hun eigen leven gaan projecteren op dat verhaal. En dan aan het einde heeft het een hele bijzondere wending. En ik merk dan dat mensen echt zoiets hebben van, of die komen dan naar me toe, dank je wel, wat een eye-opener. En in principe komt het erop neer op echt contact maken en mogen zijn. Wil jij, kies jij ervoor dat die ruimte, neem die ruimte in. Er is maar één van jou op deze wereld en er komt nooit meer een ander. Maar hoe moeilijk vinden we dat? Vaak vergelijken we onszelf met een ander. En ik zeg altijd, vergelijken, dat gaat je niet verder helpen. Je kan je wel laten inspireren door een ander, want dan kom je in beweging. Want anders, als je gaat vergelijken met de ander, dan word je passief. Want je wordt nooit die ander.
Nee.
En energie kan je maar één keer uitgeven, net als tandpasta.
Ja.
Dus dan kan je die energie beter gebruiken om in jezelf te stoppen en je te laten inspireren van, hé, dat is wat ik wil.
Ja, dus het brengt eigenlijk een soort van hetzelfde effect tot stand in je werk met gedetineerden qua resultaat als inderdaad.
Ja, omdat we allemaal
mens
zijn. En ik ben ook heel gelovig. Dus we zijn ook zo geschapen, zo uniek. Dus daarom denk ik ook van, laten we vooral beseffen dat onze unieke stralen, er is ruimte voor een ieder. Dus ja, daar geloof ik ook heel erg in. En dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet of wie je bent. Want dat is kleuroverstijgend, statusoverstijgend. Want je bent gewoon mens.
Ja. Ja. Dit doe je ook op Curaçao? Je geeft ook dit soort lezingen en trainingen op Curaçao?
Klopt.
Kom je er nog vaak?
Ja, ik kom daar regelmatig. En nou, zoals je ziet krijg ik een grotere smile als ik aan Douchy Curaçao denk. En daar heb ik heel bewust voor gekozen. Omdat ik geloof erin dat je nooit moet vergeten waar je vandaan komt. En mijn eiland, ik wil de mensen daar ook naar een next level brengen. Gewoon met z'n allen naar een next level. En dat kan ik doen door de leraren te trainen. Maar ook door aandacht aan de kinderen te besteden. Dus ik heb heel vaak dat ik dan een inspiratieshow doe in Bar 27. En dat is zo gaaf, want die laten mij daar dat dan doen. En dan mag ik kaart verkopen. En dat geld, dat gaat weer naar tante Emma. En tante Emma is een vrouw die 120 tot 130 kinderen per dag na school opvangt. In een wijk waar best wel veel problemen zijn. En dan krijgen die kinderen bijles. En gaat zo allerlei dingen. En ja, dan word ik zo blij dat ik door het talent wat ik gekregen heb van onze Jehovah, de naam van God. Het talent wat ik gekregen heb, dat ik die mag gebruiken om andere kinderen, om andere mensen te inspireren. Dus het is net alsof je, ja, ik word daar gewoon heel blij van. En die wisselwerking, die zorgt er ook weer voor dat er dan dat ik dan weer eens kinderen spreek of ouders, waarbij hun kinderen door tante Emma, dat ze zeggen, oh, wat fijn dat dat kan. En nou, dan heb je ook weer een Cura di Arte. Dat is een grote creatieve stichting op Curaçao. En die heeft er weer voor gezorgd dat die kinderen op schoolreis konden. Nou, gaat zo maar door. Dus het is zo, het is heel mooi en heel dankbaar werk om dat te mogen doen. Ja. En het is natuurlijk heerlijk weer. Dus ik geniet ook daar.
We zijn bijna aan het einde van het interview gekomen. Ik las vanochtend jouw blog en daar werd ik heel blij van. Want ik begrijp dus dat er van alles gebeurt als jij op een trein staat te wachten. Ja. Of wanneer jij de bakker binnenloopt.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Klopt. Ik ga gesprekken aan met verschillende mensen of zij gaan gesprekken met mij aan. En in dat gesprek ontstaat er iets magisch, zeg ik altijd. Want ik geloof dat iedereen heeft sowieso een verhaal, maar ook een boodschap. En ja, dat inspireert mij dan. En dat kan van alles zijn. Zoals ik op de trein stond te wachten, kwam er een blinde man. En die was zo aan het zingen en die was zo blij. En dan denk ik, wauw, wat mooi. Want dat betekent dat hij niet helemaal vast zit in zijn beperking, maar meer van, hé, dit kan ik nog. En daar schrijf ik dan over. En daar gaat een verhalenbundel over uitkomen. En dat gaat heten De Bijzondere Onbekende. Want ik geloof dat daar, als we iedere keer kijken naar die magische momenten, die zijn dichterbij dan we denken. En dat inspireert niet alleen maar, dus ik word er niet alleen maar zelf door geïnspireerd, maar ook anderen. En dat vind ik heel mooi en waardevol.
Ja, ik ook. Ik vind het prachtig hoe je dat doet. Hoe je mensen inspireert om eigenlijk te genieten van de kleine, hele simpele dingen op te merken. Dus ik wens je heel veel succes
in
alles wat je doet, want je doet heel veel. En dankjewel dat je in de studio was. Dit was Zwart zonder suiker. Bedankt voor het kijken. Onze word poet Babette Fotjint heeft nog iets moois voor jullie.
Mallorca. Mallorca. In de auto liet ik tranen. Dak open. En dat blijft nog even. Ongemak viel van mij af. Warmte en woestijnbloem van het sap leven maken.